En nu gaan we naar Openbaring 3, waar we de woorden van de Heer zelf vinden over wat wij kennen als de Reformatie. Daar staat: schrijf aan de engel der gemeente die te Sardis is. Dit zegt die de zeven geesten Gods heeft en de zeven sterren. Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zijt wakende en versterk het overige dat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal ik over u komen als een dief en gij zult niet weten op wat uren ik over u komen zal. Doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen, en ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Zo van, er steekt iets achter deze woorden. En wat erachter steekt, is dat het de beschrijving is van de uitwendige situatie feitelijk van, ja, hoe moet je het noemen? Christendom, dat is de uitwendige vorm van het geloof in Christus, zo ziet het er naar buiten uit. Dat is wat kerkgeschiedenis in het algemeen is. De beschrijving van de buitenkant. Abusiefelijk wordt het begrepen dikwijls alsof het de binnenkant is. En dat is een groot misverstand. Grote misverstand is dus ook dat er zoveel verdeeldheid is in de christelijke kerk. Mocht u die verdeeldheid ook zien, moet ik u zeggen, dat is niet de christelijke kerk. Kerk is de Ecclesia, dat is de één. Dat heet klassiek, ook in de dagen van Luther, de Una Sancta. Vertaald naar de ene heilige, Una Sancta, enige heilige, algemene, in plaats van katholieke, maar het betekent hetzelfde, christelijke kerk. Daar horen wij toe. En op een of andere wijze raakt men dat kwijt. Verwisselt men de essentie voor de uitwendige vorm. En men raakt de echte kerk kwijt. En in plaats daarvan heeft men een kerkgenootschap met allerlei scheuringen die men probeert te lijmen. Want we moeten toch zo nodig één worden. Of één zijn, want de Heer heeft dat gezegd. Die zei toch, vader, ik wil dat ze alle één zijn. Dan moet ik u zeggen, dan of hij was aan het verkeerde adres. Of wij zijn aan het verkeerde adres. Hij vraagt niet aan ons om één te worden. Hij zegt tegen zijn hemelse vader. En die heeft ons één gemaakt en tot ons wordt gezegd dat we ons zouden benaastigen om die eenheid te bewaren. Daarom erkennen wij geen kerkgenootschappen. Überhaupt niet. We hebben er niet eens wat tegen. We hebben er niks voor, we hebben er niks mee. En of dat onchristelijk is? Nee, wij hadden trouwens, ik kijk weer naar Johan Bos. Maar bestaat dat nog, de Nederlands Christelijke Gemeenschapsbond? Ja. Dan moeten we eens aan Aad van der Zanden vragen dan. Of aan broeder, hoe heet hij ook weer, van Oostveen. Ja, ik kan me niet meer vragen of het nog bestaat. Het idee daarvan was Nederlands Christelijk Gemeenschapsbond, Rederoord onder andere. En de idee daarachter was, allerlei christenen uit welke kerkgenootschappen dan ook komen samen, ouders, bijeenkomsten, bijbelstudies, conferentie enzovoorts, los van de diverse denominaties waarin ze thuis horen. Ik heb dat persoonlijk toch altijd twijfelachtig gevonden. Een leuk ideaal, of het kan, weet ik niet. Maar het is ook niet nieuw, het was ook niet nieuw. Het is, ik heb Sinsendorf al genoemd, de Hernutters. Die hebben nooit een eigen kerkgenootschap gesticht. Nou, die zijn tot allerlei zaken gedwongen geworden onderweg. Maar Sinsendorf had ook dat idee van, wij zijn gelovigen, los van wat dan ook. Hij zelf was Luthers predikant. Dan was hij ook door de overheid gesanctioneerd om kerkdiensten voor te gaan, avondmaal te bedienen en wat voor dingen dan ook maar. Maar hij ging zijn eigen weg, los van al die genootschappen die er zijn. En ja, dat is Bijbels. In zichzelf is dat Bijbels. Want die genootschappen horen er niet te zijn. Echt? We hebben maar één algemene christelijke kerk. Staat in de, weet ik veel, in de geloof. Is dat het Nederlands? He? In de 12 artikelen des geloofs, waar het maar in staat. Ik weet het niet. Ik geloof in de ene heilige, algemene christelijke kerk. Ja, daar horen wij bij. Dat is het lichaam van Christus. Dat noemt men in de theologie de una sancta. Maar in de praktijk trekt men zich er niks van aan. Wij wel. Zie je? En dat is het hele punt. Die kerkhervorming was alleen maar het was een kerksplitsing in de praktijk. Daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. En menselijkerwijs gesproken, het is niet als kritiek bedoeld, maar ik, gewoon historisch feit. Menselijkerwijs gesproken, Luther komt voor de krijgsraad, voor de Rijksdag. Wordt in de ban gedaan. Ik geloof dat de paus het al eerder gedaan had. Maar hij wordt dan in de ban gedaan door de keizer voor beide rechten. Dan denk je, dat, van ons standpunt hebben ze het toch al geweest. Denk je, nou dat is mooi. Dan staat hij overal buiten. Geweldig. Per slot, men zou tot Christus uitgaan buiten de legerplaats. En daar sta je dan en dan kan je niet verder. Dan kan je niet anders. Hè? Nou goed, en wat gebeurt er onderweg naar huis? Waarschijnlijk heel goed dat het gebeurd is, maar let op wat er gebeurt. Hij wordt onderweg naar huis gekidnapt door de vorst, de keurvorst van Saksen. Hij wordt gekidnapt en daarmee gered, voor zover wij begrepen hebben. Dat is denk ik wel correct. Maar daarmee was je meteen weer ingepakt door burgerlijke overheid en ondergeschikt gemaakt. En dat is hij ook gebleven, ook in zijn verdere loopbaan, ook aan de universiteit in Wittenberg enzovoorts. Hij werd betrokken in politieke toestanden, waaronder de beroemde boerenopstand enzovoorts. Het wordt hem nog kwalijk genomen dat hij niet aan de kant van de boeren is gaan staan. Maar ja, hij stond in dienst, in de praktijk in dienst van de keurvorst. Ook als hoofd van de, een professor natuurlijk, aan de school, aan hoe heet dat, de Universiteit van Wittenberg enzovoorts. En zo is dat gegaan. En in de strijd die volgde, is ook inderdaad een regeling getroffen. Ik ben de Latijnse naam nou weer kwijt. Maar de regeling getroffen dat als je vast protestant was, dan moest jij ook protestant wezen of het land verlaten. En als je vorst katholiek was, moest jij katholiek wezen of het land verlaten enzovoorts. Zodat de keuze voor blijf Rooms-katholiek of ik word protestant, in de zin van ik stap eruit, werd bepaald door de burgerlijke overheid dus. En zo is het gebleven. De overheid bepaalt dat. Heb je dat? Dus in onze wij hadden in Nederland ook de Nederlands hervormde kerk. Het was wel degelijk ook, had iets met staatkunde te maken. En mannen van het Reveil als Bilderdijk en, Bilderdijk zeker. Maar ook Da Costa enzovoort, Cappadocia, wie het maar waren betrokken in politieke zaken. En daar niet onafhankelijk van. Moesten daar ook of namen daar ook een standpunt in enzovoorts. Dan heb ik het nog niet eens over, maar dat is weer later, Abraham Kuyper. Ja, dat hoef je allemaal niet te weten, maar het punt is dat daar de politiek, de wereldlijke macht en het kerkrecht en de kerkelijke macht elkaar raken en met elkaar verbonden zijn. En staatkundig gereformeerd, ja, dat is duidelijk wat dat betekent, toch? Als je staatkundig gereformeerd bent, dat is toch gewoon de combinatie van de wereld en het geloof. Toch? Nee, scheiding van kerk en staat hebben wij officieel in Nederland. Maar het is pas ingevoerd nadat duidelijk was dat van die kerk toch niks meer terecht kwam. Qua machtsblok. Ze konden zich ervan van permitteren om zich ervan te distancieren. Natuurlijk staat nog steeds ter discussie, maar vooruit. Maar wat gebeurd is, is dat men niet ontkomen is aan de wereldlijke macht. Dat zware huwelijk van Pergamus, van de derde brief om zo te zeggen, bestaat nog. Zeker ook onder Thyatira in het pausdom, nadat men dat had uitgevonden. Maar het bestaat nog steeds, tot in onze dagen. En de reformatie is daaraan niet ontkomen. Integendeel, die is ogenblikkelijk ingepakt geworden. In Brittannië natuurlijk ook. Het is niet, in Nederland hebben wij niet voor niks de statenvertaling, maar de staten en de staten-generaal is de burgerlijke overheid. En de Dordtse regels, Dordrecht was de hoofdstad van ons land. Daar vergaderde in die dagen, zijn velen vergeten, maar het is zo, daar vergaderde de staten-generaal, zeker wel, Dordrecht. Nou ja, goed. En daar hebben we Dordtse leerregels. Dat is dus een staatkundige aangelegenheid geweest. En in Engeland heb je de King James Version. Het woord zegt het al. Met alle respect voor King James, daar gaat het niet om, natuurlijk. En met dank aan de Staten-Generaal voor deze Bijbel. Maar ergens klopt er iets niet. En dat is meteen de rem die erop zit. Het komt meteen niet verder dan dat. Zie? Nou ja. En dat zou, dat is niet het ergste, moet ik u zeggen. Maar het is wel zo, het probleem is nooit opgelost. Het werd anders toen onder Philadelphia, toen individuen zich nergens wat van aantrokken en ondanks de wet en ondanks de kerkelijke toezicht en wat dan ook, gewoon hun eigen ding deden. Ik weet niet of ik het hardop mag roepen, maar mijn vader, die grootgebracht is in de vergadering der gelovigen, bij nader inzien de openbroeders, onderweg overgeschakeld trouwens, van gesloten broeders naar openbroeders. Bij de openbroeders. Hij heeft zijn leven lang daaraan gehangen. Grote liefde voor de vergaderingen als zodanig. Maar volgens mij, en ik heb het wel eens bij mijn broer nagevraagd, en bij mijn moeder ook, na het overlijden van mijn vader. Volgens mij lag je er toch altijd mee overhoop. Het was waar hij zich thuis voelde, maar toch ook niet. Hebben we die? Weet je waarom niet? Omdat ze hem in die kringen waar helemaal geen statuten zijn en waar officieel helemaal geen bestuur is. Daarom heet het vergadering van gelovigen. Ze schrijven het liefst met kleine letters van oudsher. Dat ze daar toch de dienst wilden uitmaken en hem voorschrijven wat hij wel en niet mocht doen. En hem ook ter verantwoording riepen. Dan moest hij voor de broeders vertellen wat hij nou weer misgedaan had. Want er waren klachten binnengekomen. Enzovoort. Terwijl hij niet in hun dienst stond. Heb je dat? Moeizaam. Maar hij ging, godzijdank, zijn eigen weg. Broeder Kids, een generatie ouder, daar kwam nooit iemand achter waar die man eigenlijk vandaan kwam. Het scheen dat hij connecties had, wij woonden ook in Zeisterpozen, dat hij connecties had met de Hennetters daar. Dat zal ook wel, maar dat kan vrijblijvend. Ik ben er pas later achter gekomen dat de man net zo goed uit de vergaderingen stamde. Maar dat goed verborgen heeft weten te houden. Ik heb namelijk een halve bibliotheek van zijn vader in huis staan. Dus dan weet ik echt al waar dat vandaan. Dat is nog een generatie terug. Dat is uit de 19e eeuw. Maar goed. Maar hij kwam dus, maar hij heeft het verborgen weten te houden op een of andere wijze. Vond het wel aardig. Waarom? Omdat hij gewoon zijn eigen gang ging. En oorspronkelijk in Nederland rondtrok met een evangelisatiebus. Een bestelwagen waarvan de zijkant openklapte en de half dak openklapte en zo. Dit jaar hebben we weer foto's van laten zien, nog hier buiten en later in de tent. Zo'n evangelisatieauto, maar die werd bekostigd vanuit Engeland. Open air mission. Bestaat nog, Engelse open air mission. Maar binnen vergaderingskringen mag dat niet, hè. Want dat is een organisatie en dat is verboden. Ja, dat is echt zo. Nou ja, mijn vader werkte natuurlijk ook met de naam van Kids later. Openlucht en tentevangelisatie in Nederland was de naam van Kids. Daar ging mijn vader later mee na de oorlog. Kids stopte ermee, mijn vader ging ermee verder met zijn goedvinden enzovoort. Maar ja, daar staat er een naam van een organisatie op de bus of op de vrachtwagen enzovoort. En dat mocht eigenlijk niet. Weet je, altijd gehinderd door enzovoorts. Ik heb er mijn les uitgetrokken. Een van de dingen die ik me goed heb voorgenomen is, niet in dienst van mensen, never, ever. Laat maar zitten. Want je wordt geremd, dan wordt er gezegd, nee, dit mag niet, dat mag niet, en zus moet het, en zo moet het, enzovoorts. Maar zo werkt het niet, echt niet. Wat je in de Bijbel vindt, is dat individuele mensen de wereld achter zich laten, uitgaan buiten de legerplaats en tegen de Heer zeggen, hier ben ik. En daarmee worden toegevoegd aan een gemeenschap van gelovigen, van broeders en zusters, van collega's kan ook nog. Maar gaan elkaar niet vragen van bij welke club ben je of van welk kerkgenootschap of wat dan ook. Dat brengt meteen weer de scheiding en de verdeeldheid. Nogmaals, ik heb er niets tegen, maar ook niks mee. Dat hoort ook niet. Je hebt wat met de Heer. En je bent wie je bent en je gelooft wat je gelooft. Alleen de bedoeling is dat je laat onderwijzen door het woord van God. Maar dat is in het algemeen juist door de organisaties tegengehouden om de eenvoudige reden dat het bedreigend is. Want de Bijbel, het woord van God, heiligt, reinigt en maakt vrij. En daarom zijn het de instituten die zeggen, de Bijbel moet je niet aan het volk geven. Dan doen ze maar de verkeerde dingen mee. En dat is de verdienste van Luther. Nee, niet van Calvijn. En zelfs ook zeker niet van Zinzendorf trouwens. Dus de verdienste van Luther, die gaf de Bijbel aan het volk. En daar ben ik hem nog steeds dankbaar voor, ja. Maar kijk, wat we lezen. Er staat in de introductie, dit zegt hij die de zeven geesten gods heeft, dat is een aanduiding van Christus, daar ga ik nu niet op in. Dat doe ik wel als ik al die brieven moet bespreken. Maar het is, de Heer zegt eigenlijk, er staat dit zegt hij die de zeven geesten gods heeft. Uiteindelijk betekent het, dit zegt degene die alles ziet en alles weet. Want dat is wat die zeven geesten inhouden. Maar nogmaals, het gaat niet verklaren. Geschreven aan wat genoemd wordt Sardis. En Sardis betekent zoveel als de ontkomenen, de ontsnapten. Een woord voor een overblijfsel. Zij die, op tijd uit de Romeinse kerk zijn gegooid, dan wel gesnapt. Gestapt of wat dan ook maar. Dat is het eigenlijk, Sardis, ontkomenen. En dan, ik weet uw werken, zegt de Heer over hen, ik weet uw werken, dat gij de naam, en dit is hard, is keihard, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Omdat men nog steeds vastzit in het systeem. Begrijp me goed, het gaat niet over iedereen. Het gaat over hoe het er in de geschiedenis uitziet. Wat er in je geschiedenisboekje staat, of in de kerkgeschiedenisboekjes over de reformatie. Gij hebt de naam te leven, omdat men zich onttrokken heeft of dat men ontkomen is aan de dwangmatigheid, om zo te zeggen, aan het verderf eigenlijk van de Romeinse kerk van die dagen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je dan leeft. En dat is wat hier staat. En nogmaals, het verklaart waarom in de reformatorische kringen men deze verklaring van die brieven niet wil horen. Er spreekt een oordeel over de reformatie als zodanig uit. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. En dan staat er, zijt wakende. Ik kan er niks anders van maken. Het had moeten zijn, word wakker. Zijt ontwakende. Het is niet de continuering, maar het begin ervan. Word wakker. Gij slaapt nog. Logischerwijs, want opstaan uit de dood heet wel degelijk ontwaken. Weet iedereen, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En Christus zal over u lichten. Dat was Efeze 5. Of Jesaja 60, geloof ik. Hè? De eerste woorden. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Ja. Dus word wakker. Een vast thema ook in de Paulinische brieven. Het is dag vandaag. Wij zijn niet kinderen. Het is nachts nog de duisternis. Wij zouden wandelen in het licht, toch? En de vrucht des lichts zou in ons gevonden worden. Word wakker. En dan staat er, en versterk. Er is iets zwak dat sterk gemaakt moet worden. Of bevestigd zou moeten worden. Sterizo. Vastzetten, vaststellen. Het woord vind je ook in Romeinen 16 vers 25. Maar die geef ik even voor de statistiek. Kunt u dat later opzoeken. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie. Bevestigen, vaststellen. Versterk en dan staat er het overige. Dit is ook niet goed vertaald, want dit is een enkelvoud in het Nederlands. Het overige, één ding, het overige. In de grondtekst is de meervoud. Maar te vertalen met overigen kan ook niet, want dan zijn het personen. En dat zijn het niet. Het zijn dingen. Dus het had moeten zijn de overige dingen en dan het woord dingen schuin gedrukt. Zo van dat woord staat er niet. Het is lastig, vertalen is lastig. Het overige, oké, als je het weet, dan kun je eronder verstaan de overige dingen. Maar als je maar begrijpt dat het niet één ding is, maar meerdere dingen. Er zijn meerdere dingen die versterkt zouden moeten worden, is het idee. En wat betreft overige personen, ja, die hoeven niet versterkt te worden of zo, want die zijn er, die worden beschreven in vers 4. Doch gij hebt weinige namen, ook de Sardis, en dat betekent ontkomenen immers, die hun klederen niet bevlekt hebben en ze zullen met mij wandelen in witte klederen enzovoorts. Kortom, dat overige wat versterkt moet worden zijn dingen die sterven zouden. Staat erachter. Versterk het overige dat sterven zou. Men is bezig bepaalde dingen kwijt te raken definitief. En dan volgt die zin, want ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Die dingen die hier aan het sterven zijn, had men moeten versterken, maar het is niet gebeurd. En dus zegt de Heer, ik heb uw werken niet vol gevonden voor God. Het betekent domweg dat heel wat Bijbelse waarheid gewoon is blijven liggen en is achtergelaten waar het was. Er is niks mee gebeurd en het heeft geen deel gehad aan de reformatie. En het is mooi, nou kom ik terug op wat ik vanmorgen gezegd heb. Het is natuurlijk mooi dat je uiteindelijk terugvindt wat iedereen kwijt was blijkbaar. Dat een mens, nou ja, zo ziet het in de geschiedenisboekjes eruit, dat een mens, een zondaar, gerechtvaardigd wordt uit geloof alleen, waarvoor vriendelijk dank. Ik ben van mening dat er heus wel meer waren, maar dat is een apart onderwerp wat ik nu liever niet wil aansnijden. Maar goed, het is mooi dat je dat terugvindt. Maar ik heb je vanmorgen gezegd, Luther had toch de idee, gewoon zwart op wit, dat heeft hij zelf menigmaal naar voren gebracht, dat alles in de Bijbel moet gaan over rechtvaardiging uit het geloof, de redding van zondaren. En de boeken die daar het meest over spreken zijn de belangrijkste Bijbelboeken. En de boeken die er helemaal niet over spreken, is een strooie brief of een Joods boek of hoe hij het maar noemde. Ik had het over Jacobus en Esther, zoiets, moest allemaal daarover gaan. Maar de Bijbel heeft heel wat meer te melden dan uw redding. Het zijn 1200 bladzijden. Er staat heel wat meer in dan alleen dat God geloof rekent tot gerechtigheid. Het is wel waar, het is ook geweldig, maar er staat meer in dan dat. Alleen dat gaat niet over u of mij persoonlijk. Maar ook niet over onze praktische levens, althans niet direct. Ik bedoel indirect wel hoor. Want al wat wij leren heeft uitwerking op ons denken en daarmee op ons doen en laten. Als de overheid het tenminste niet al te zeer tegenhoudt, dan wel belast. Maar ja, nou goed. En vandaar dat het onder de stolp van de overheid geplaatst werd om er een rem op te zetten. Echt wel. Maar toen maar. Maar men is zoveel Bijbelse leer daarmee kwijtgeraakt. En een van de grote missers, ik weet het is achteraf praten en ik moet me weer excuseren achteraf. Maar ja, wij leven toch achteraf. En we hebben een paar jaren tussen liggen van Bijbelstudie. Een van de grote missers is dat wat men toen in die dagen gevonden meende te hebben in de Bijbel, heeft men meteen vastgelegd in de zogenaamde formulieren dan wel belijdenisgeschriften, de confessies en wat het maar was. En dat was het dan. En daarmee heeft men meteen alles afgeschermd, geen ruimte voor andere dingen enzovoorts. Dat is het probleem waar we nu nog mee zitten. Ik kom het bijna elke dag tegen. Je vertelt de mensen wat in de Bijbel staat. En dan blijkt het in strijd te zijn met wat men dacht of meende te weten. Of wat men geleerd heeft. En dat weet toch iedereen dat het zo of zo is. En dan zeg ik, want ik lees een tekst, dan zeg ik dat het anders is. En dan blijkt dat die leer die men meent aan te hangen, die waarheid die men meent te kennen, dat die helemaal nergens op stond. Dat is alleen maar doorgegeven, waarschijnlijk op de universiteit van de ene op de andere, de theologische hogescholen, of waar het maar gebeurt. Of gewoon in de kerk, weet ik het. De catechisatie, dat wordt maar doorverteld en doorverteld. Ze praten elkaar na, halen goede cijfers bij de overhoringen, tentamens en weet ik veel wat. En ze promoveren erop en alles. Maar het is niet waar. Ze kunnen aantonen dat het hiervoor door anderen ook geleerd is. En de kerkvaders kunnen ze citeren, zal ik maar zeggen. En Erasmus en Luther en Calvijn en de wie het maar waren allemaal. Maar het gaat erom of het ook in de Bijbel gevonden wordt. En daar zit het probleem. Nou ja. En dat is wat hier onder woorden gebracht wordt. Weet je waar we mee zitten? Ik moet toch iets. Ik hoop dat u niet weggaat na deze zitting, want we hebben nog even de tijd vandaag, hoop ik. Dit is heel leerzaam wat ik u nou ga vertellen, hoor. Kijk, waar we mee zitten is dat de volgende brief is de enige positieve brief, die aan Philadelphia, die van broederliefde. Die spreekt dus in de titel alleen al over de eenheid van de gelovigen, los van welk instituut ook. Gewoon broederliefde. U weet wel. Ik was gisteren bijeen, ik moet nog heel voorzichtig worden, maar ik was gisteravond bijeen met al mijn broers en zussen. Ik geloof het wel, hè? Ja, ze waren allemaal. En aanhang, en wat er nog meer is aankomen lopen dan, maar goed, waren we bijeen. En wij doen allemaal onze verschillende dingen. En mijn moeder zei er ooit over, roel ik nu even je oren dicht, mijn moeder zei erover, ik heb maar een raar stel kinderen. Ze zijn allemaal verschillend, alle acht. Enzovoorts. En in de praktijk leven we flink langs elkaar heen. De een wat meer dan de ander. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Maar we zijn wel familie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat is omdat het hemd nader is dan de rok en dat de bloed kruipt waar het niet gaan kan. En nog zo, er moeten nog meer uitdrukkingen voor zijn. Dat is niet georganiseerd. Dat valt ook niet te organiseren. Als we het gaan organiseren, hebben we geheid ruzie. Waarschijnlijk zorg ik er dan voor. Maar, nou ja, ik zal die broers en zussen maar voorwezen. Want morgenavond, uiterlijk morgenavond, horen ze dit allemaal terug op internet. Dan kan iedereen het horen. Maar goed. Maar het punt is dat wij als kinderen Gods zijn één in Christus. We hebben hetzelfde leven ontvangen. We hebben dezelfde afkomst. We hebben dezelfde toekomst. Wij zijn met elkaar verbonden. Op het moment dat je het gaat organiseren, krijg je oneenigheid. En raak je de natuurlijke binding kwijt. Want dan gaan de statuten heersen. Zo simpel is het. Ik bedoel, je hebt een stelletje mensen, hebben dezelfde belangstelling, kunnen praten over precies dezelfde dingen, post zeggen, verzamelen of zo, kan jou schelen. Iets nuttigs in elk geval. Maar goed. En dan zeggen ze, kom, we zijn zo gezellig, maar dan moeten we, kunnen we niet de vereniging oprichten? En dan wordt het donderen. En dan wordt het een strijd om de macht. Ja, ik wilde niet meteen over het voetballen beginnen en over de, hoe heet die nou ook weer, over de voetbalbond, zal ik maar, KNVB, jawel. Iedereen weet toch dat het dan fout gaat? Dat krijg je ook nooit goed. Je liefde voor iets wil je gaan organiseren. Dat gaat zo niet. Dat is ook helemaal niet de bedoeling en voor de kinderen gaat het ook niet. Philadelphia. Wij zijn één in Christus, niet op grond van enige vleeselijke gemeenschap, maar op grond van geestelijke dingen. Zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel en dus kennen wij elkaar niet meer naar het vlees. Dat wil zeggen, onze gemeenschap, want dat is wat kennen is, is niet op basis van uitwendige dingen. Dat was 2 Korinthe 5. Daarom heet dit Philadelphia en daarom voel ik mij verbonden met elke gelovige. Maar ga het niet organiseren, want dan lig ik er vast weer naast. Dat ben ik. Ja. En dan, dat is één. En het andere is inhoudelijk. Daar staat, ik weet uw werken, vers 8. Dat stond ook in 3, vers 1. Ik weet uw werken. En ik heb uw werken niet volgevonden voor God in de brief aan Sardis, maar in de brief aan Philadelphia. Ik weet uw werken, in vers 8, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand kan die sluiten. Dat is die open deur van de prediking van het evangelie. Want gij hebt kleine kracht en hebt mijn woord bewaard. Gij hebt mijn woord bewaard. En gij hebt mijn naam niet verloochend. Maar dit is de verkeerde klemtoon. Deed met opzet, maar. Gij hebt mijn woord bewaard en gij hebt mijn naam niet verloochend. Wie dan wel, is de vraag. En het antwoord staat in de voorgaande brieven. Heb u die? Het essentiële van Philadelphia is dat die kerkelijke onderscheidingen er niks toe doen, maar juist daarom heeft men het woord kunnen bewaren. Omdat niemand het je kan afnemen, niemand kan het je verbieden. Er is geen instantie die er zich mee kan bemoeien. En het woord wordt gepredikt. En het plaatje, het karakteristieke plaatje, bijna een cartoon, is die van die man op dat paard met een eenhandse Bijbel. Volgens mij komt hij zelfs in Lucky Luke voor, maar vooruit maar weer. De Circuit Riders, de man met de Bijbel. John Wesley, ik weet niet meer precies hoe zijn standbeeld eruit ziet, buiten de St. Paul's Cathedral in Londen. Daar staat hij gewoon, hè? Ja. Maar met een Bijbel, dat is essentieel. Ik vind het leuk dat ze dat beeld buiten hebben staan. Binnen staan beelden genoeg. En John Wesley zou denk ik wel op prijs gesteld hebben, als ze dan toch een beeld voor hem oprichten, dat het in de tuin staat. Per slot, daar is ook de plek waar Paulus predikte. Ja, in Londen, ja. Ik vind het wel leuk dat ze Wesley ernaast gezet hebben. Maar goed. Gij hebt mijn woord bewaard, gij hebt mijn naam niet verloochend. En dan nog een keer vers 10, omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, enzovoorts. En vervolgens houdt gij het gehebt, opdat niemand uw kroon nemen. Een en al positief, maar de essentie is, men heeft dat woord bewaard. En niet als boek in de kast of op de schoorsteenmantel en onder het stoof, maar in het hart uiteraard. Dat woord, dat is het enige wat telt. En dan terug naar de brief van Sardis en dus de reformatie. Men is kwijtgeraakt. Veel. En een van de belangrijkste dingen is dat men vergeten is. Ik kan nou nog kiezen, dus het gaat heel langzaam. Dat men vergeten is het verschil tussen oude en nieuw verbond. Dat men vergeten is het verschil tussen Israël en de kerk. Gemeente mag je het ook noemen, maakt me nou niet uit. Kortom, men is vergeten dat God een werk volvoert in de loop van de geschiedenis. En om vooral dat verschil niet te hoeven zien, heeft men, zeker via Calvijn, die verschillen weggegumd, weggestuft. Men heeft ervan gemaakt dat de kerk is Israël en Israël is de kerk. Het oude en het nieuwe verbond zijn bij elkaar één verbond. Er is geen verschil tussen. Maar in essentie is het een en hetzelfde verbond. Er is wel wat veranderd onderweg, maar niet zoveel. Nou ja, de besnijdenis wordt niet meer toegepast, maar daar hebben we de doop voor in de plaats gekregen. Dat is een verbondsteken. Niemand weet van welk verbond, want men heeft ze. Ik zeg het wel eens, en ja, ik weet dat het niet leuk klinkt, maar ik zeg wel eens, ze hebben al die verbonden uit de Bijbel, nou niet eens alles, sommige kennen ze helemaal niet, maar in ieder geval het oude en nieuwe verbond bij elkaar in de blender gegooid en dat ding toen een poosje laten draaien. Sorry, ja, hoe zeg je dat dan? Ik bedoel, dan maar Luther en dan maar een lompe boer, maar laten we het dan toch duidelijk stellen wat er gebeurd is. Ik kan het wel leerstellig uiteenzetten, maar daar schiet je niks mee op. Dat duurt uren, minstens. En aan het eind komt het hier toch op neer. Men heeft de verbonden gemaakt tot één verbond. En men heeft het genadeverbond beschouwd als de uitwerking van het verbond der wet. En het verbond der wet was dan weer een uitwerking van het verbond met Abraham. En dus het verbond met Abraham, zijn kind bevestigd, of zijn vriend bevestigde hij van kind tot kind, enzovoort. En wij leven dus nog steeds onder de wet. En onder de genade. En daarna worden de boeken geschreven over dat er onder de wet ook genade bestond. En daarna schrijft een ander een boek die schrijft dat er onder de genade ook wet bestaat. Bedankt aan Ouweneel. Sorry, nee, dat had ik niet moeten zeggen. Maar ja, als ik dan toch Calvijn laat vallen, dan noem ik iets anders ook. Maar die komt ook uit de vergaderingen. Die heeft dezelfde achtergrond als ik. Die beweert tegenwoordig dat wij als geloof hebben de wet nodig. Ja, dat is Calvijn. De Bijbel zegt, als je de wet erin haalt, doe je iets wat tegen de wet is, in strijd is met de wet. Op hetzelfde moment ben je een overtreder. Staat in Galaten 2. Letterlijk. Het is nog maar één tekst. Maar goed. Vraag het dan aan Luther. Die veegde de vloer mee aan, hoor. Die moest niks van de wet hebben. Echt niet. En gelijk had hij. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Dat vinden wij ook. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Maar Godzijdank zijn we ervan verlost. Dat moest ook gebeuren. En het is in overeenstemming met de wet gebeurd. Vandaar dat het Mozes, de brenger van de wet, was die eigenhandig de wet kapot smeet. De twee stenen tafelen. Het is Bijbelstudie dus, hè. Niet alleen de historie, maar ook de profetische en dus geestelijke betekenissen van, enzovoorts. En toen zei de Heer, kom maar een andere halen, want ik maak er iets voor in de plaats. Het is een uitbeelding van wat later gebeurde via Jeremia 31. De Heer zegt, ik maak een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En toen zeiden de Joden, dan gaan we nu het oude houden. Hadden ze nooit gedaan. Maar toen zeiden ze, gaan we nu het oude verbond houden, al is het ook in de ballingschap. En zo ontwikkelde zij het judaïsme. Zo gaan die dingen. Men rommelt erin om, maar men wil niet zien dat God een werk doet in de loop van de geschiedenis. En dat de gemeente weliswaar erfgenaam is van belofte aan Israël. Maar dat wil nog niet zeggen dat Israël en de gemeente identiek zijn. En hoe het dan wel is, ja, dat vergt Bijbelstudie en die gaat niet over uw persoonlijke bekering en over uw persoonlijke beleving. En daar zit het probleem. Dan interesseert het echt helemaal niemand. Ik weet het zeker, want ik krijg altijd vragen over hoe gaat het dan in de toekomst? Wat hebben wij te verwachten? Wat gaat er gebeuren? Wat zeggen de profeten? Oké, nou dan gaan we weer eens een keer op verzoek altijd, gaan we boek Openbaring bespreken. En ik weet precies hoe dat gaat, hoor. Je kondigt het aan en de eerste keer dat je bij elkaar komt is de zaal te klein. En dan zeggen de organisatoren, moeten we niet een andere zaal huren? Dan zeg ik, nee, wacht maar af, laat maar. Komt vanzelf goed. En tegen dat je 2-3 jaar bezig bent, want het is een mooi boek, een lang boek. Tegen dat je 2-3 jaar bezig bent, moet je uitrekenen hoeveel kilometers je dan in de auto moet zitten met een zere rug. Maar goed, als je dat dan gedaan hebt, zal ik maar zeggen, dan heb je nog 2-3 man in je zaaltje. En ik meen het echt, hoor. Zo gaat het. Want ze willen wel graag horen dat ik even zeg van dat, dit en dat. Zeggen ze, oh, zo, zie je het zo. Ja. Maar de Bijbel open doen om te kijken waarom en hoezo. Nee, dat kost te veel tijd, is te veel moeite enzovoorts. Maar wat men kwijt is geraakt, en nou zal ik iets concreter worden. Men is niet alleen de Bijbel kwijt, het woord. Men is daar niet trouw aan gebleven. Men had het nu. En nu is het verwijtbaar ook, hè. Luther zorgt dat iedereen een Bijbel kan hebben en dan doen ze er niks mee. En niet alleen het woord, maar in het bijzonder het woord mijner leidzaamheid. En een andere keer, dan vertel ik uitgebreid en demonstreer ik dat die leidzaamheid van Christus betrekking heeft op het tegenwoordige werk van Christus. Het hangt samen met zijn langmoedigheid en zo. Maar ook met zijn passie, dat woord is het eigenlijk ook. Want Christus is toegewijd aan een werk tot opbouw van de gemeente. Maar weet je wat de ellende is? De gemeente opbouwen willen christenen zelf, maar ze bedoelen hun eigen kerkgenootschap. En met behulp van dat kerkgenootschap en vanuit dat kerkgenootschap willen ze de wereld verbeteren. Dan wil het koninkrijk een koninkrijk stichten in de wereld. Zodat men staatkundig gereformeerd wordt, zal ik maar zeggen. En daarmee een evangelische unie. Of zoiets, ik roep maar wat geks. Hoe leg je dat uit? Iets betekenen in de wereld. We hadden dankzij enige volstrekt evangelische buitenkerkelijke figuren, hadden wij in Nederland ineens een evangelische omroep. En het was meteen, we hebben een woord voor de wereld. En het werd beheerst meteen en geleid door dominee die, dominee zus en dominee zo. En toen was het al een verloren zaak. Meteen. En dat ik dat nou zeg, dat komt mede omdat... Dat kan ik ook niet zeggen. Omdat vandaag de begrafenis was, vanmorgen, van Oswin Kramaker. En zijn die ken ik goed van huis uit. Want zijn vader was een collega van mijn vader, evangelisten binnen de vergaderingen. Albert Ramaker was een van de oprichters van de evangelische omroep. Het driemanschap, Kids, Ramaker, van Oostveen. Toch?
Ja, van Oostveen, toch?
Ja. En er was een commissie voor publiciteit, die moesten zorgen dat ze genoeg leden kregen. En dat was Johan Bos, dat was Nol Esmeijer en... Jo Koekoek, die is 82 denk ik inmiddels, Jo Koekoek, en dan was er nog Oswin Ramaker, ja. Die hebben hun werk goed gedaan, maar van het begin af aan ging het fout. En alle vier hebben ze, die heren, al die vier die ik nou noem, hebben daarmee rondgelopen met dat probleem. Dat er meteen, vanaf het begin, want er moest zo nodig breed worden en dan moest iedereen in betrokken worden met elkaar. En dan komt de reformatorische kant kwam binnen en dan is het gebeurd met ons evangelische, vrije evangelische mensen. Dus echt waar, dan hangen we ernaast. Daar kunnen wij niet tegenop. En zo gaan die dingen. Daar zou ik u verhalen, ik ben inmiddels 72, ik heb van jongs af aan die dingen meegemaakt. Dat is de, my life story. Nee, ik stond erbij en ik keek ernaar, bedoel ik dan. Hè? Maar dit is de life story van Broeder Kits en ook van mijn vader enzovoorts. Er wordt van alles op poten gezet, maar je raakt het kwijt. Het wordt je uit handen genomen, het wordt georganiseerd en je staat ernaast. Vraag het maar aan Johannes de Heer met zijn Nederlandse tentzending. Het was maar een paar jaar en toen stond hij er volkomen naast. Nou, en zo verder. Maar zo gaat het altijd. Men raakt het kwijt. Maar wat men kwijtraakt is het woord. Met al wat erin staat. En bijzonder raakt men kwijt het tegenwoordige werk van Christus. Wat doet Christus vandaag? Oké, hij leed en stierf voor u en mijn zonde. Hij heeft onze zonde gedragen aan het kruis. Dat is inderdaad waar. Aan het hout. Inderdaad. Opdat wij, hij is geworden van Gods wegen gemaakt tot zonde. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Geweldig. Fantastisch. Maar wat doet hij vandaag? Weet men niet. Wat doet hij dan in de toekomst? Die is grappig. He? Weet men ook niet, dus. Men is blijven steken bij het is volbracht. En wat er volbracht was, was de wet. Hij kwam om de wet te vervullen. Het is volbracht, waren zijn laatste woorden, toen stierf hij. En daar is hij blijven staan. Maar wat doet hij vandaag en wat doet hij in de toekomst? Weet men niet. Nou ja, hij zal een keer wederkomen. En dan vergaat de wereld of zo. Op de jongste dag. En dat kan nog heel lang duren. Hè? Dat is ongeveer... Ja. En je, nee, zoek het maar op in de catechismus of wat dan ook. Of in de Augsburgse confessie. Of, je komt het niet tegen. Echt niet. Men komt niet verder dan wat men zelf bedacht heeft, dat via de kerk het koninkrijk van Christus op aarde moet gevestigd worden. En waarmee meteen verklaard is waarom men niks weet over een opname van de gemeente. En waarom dat ook zo heftig bestreden wordt, met grote scheldpartijen en alles, op internet. Want het gaat maar niet over die opname van de gemeente. Het gaat om dat men totaal geen idee heeft wat de Christus gedaan heeft sinds hij stierf aan het kruis. Er staat niks meer op het programma. Men weet dat hij komt om te oordelen de leven en de doden. En dat is het dan. En men is daarmee die verbonden uit de Bijbel kwijt, die beloften uit de Bijbel kwijt, de profetieën uit de Bijbel is men kwijt enzovoorts. Stond er dan nog niet zoiets in over de antichrist die komen zou? Ja, dat was de paus. En over Babel wat verwoest moest worden? Ja, dat is de Romeinse kerk. Dat is ook Luther dit hoor. Net zo goed. En dat is het dan. Men verklaart het weg naar het verleden. Dat is al lang geweest. En men heeft geen idee. Maar ja, wat doet de Heer dan vandaag? Zijn gemeente bouwen. Maar ja, al die gemeenteleden zijn bezig met hun eigen kerkgenootschap te bouwen. En macht en invloed te krijgen in de wereld. Eventueel, in de dagen van de reformatie, in plaats van de Rooms-Katholieke kerk. Wil u dat nog? Nou ja, en voor zover het niet Luther was, was het Calvijn wel. Maar Luther die zei nog, nee, je moet je onderwerpen aan de overheid. Dus een boerenopstand tegen de overheid, ja, dat kan niet. En Calvijn zei, ja, maar als de overheid zich niet christelijk genoeg gedraagt, dus handelt in strijd met het woord, heb je het recht om tot revolutie. En wij in Nederland zeiden, dat is mooi, dan worden wij Calvinistisch en dan sturen we de akte van verlatingen met een postzegel erop, die we van een verzamelaar uit de vereniging hebben geleend, sturen we de akte van verlatingen, flauwekul, maar sturen we naar Philips, Philips de Tweede wel te verstaan. Die zat in Spanje, niet in Eindhoven, nee. Hebben we dat? We hebben de Nederlandse provinciën, de Verenigde Provinciën hebben zich ontdaan van de koning. En toen was dus niet meer waar de koning van Hispanje, zijnde Philips II, heb ik altijd geëerd. Vanaf dat moment niet meer. Akte van verlatingen worden Calvinistisch, we komen in opstand tegen de Rooms-Katholieke overheid, weg met die keizer. Maar wat moeten we dan? En daar zijn we eeuwenlang niet uitgekomen in Nederland. Want er wordt wat afgepolderd in Nederland. Totdat de Fransen iemand tot koning gemaakt hebben uit Corsica of geloof ik zoiets. En toen die er weer uit was gejaagd, toen hebben we gedacht, nou moeten we toch maar eens een Nederlander tot koning maken. Toen bleek het toch nog een Duitser te zijn, maar goed. Dan is het er. He? En zo is het gekomen. Maar dit is een ongeveer. Men denkt dat wij christenen hier op aarde iets moeten bouwen. En dat moeten wij niet, wij moeten eruit. We hebben ook geen woord voor de wereld, we hebben een woord voor zondaren. Niet voor het collectief, maar voor de enkeling. En de oproep is, kom eruit. Allen die vermoeid zijn en belast, kom tot mij en ik zal u rust geven. Waarna de apostel zegt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. We hebben geen woord voor de legerplaats. Kom er maar uit. Kom tot de Heer. Want wat de Heer vandaag doet, is in afwachting van zijn wederkomst en de openbaring van zijn koninkrijk, niet op de jongste dag, maar meer dan 1000 jaar ervoor, ruim. In afwachting daarvan verzamelt hij zich zijn staten-generaal. Zijn volksvertegenwoordiging. Zijn, hoe heet het? Zijn, de algemene vergadering, namelijk de gemeente, ik moest even nadenken. Waar staat, het rechtse bladzijde iets naar links in Hebreeën 12, linkse kolom. Wij zijn gekomen tot de algemene vergadering, namelijk de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Hoeveel keer staat er nou hetzelfde? De algemene vergadering, daar staat de generaal. De algemene vergadering, dat is de wetgevende vergadering uit het volk, de volksvertegenwoordiger. Algemene vergadering, namelijk de gemeente, Hebreeën 12, ja. De gemeente, dat is de ecclesia, dat betekent degene die uit het volk geroepen zijn. Het wordt ergens ook vertaald met de raad, dat iemand de hele raad bijeengeroepen had. Ik meen in Korinthe, daar staat ook dat woord ecclesia. gemeente. De volksvertegenwoordiging. Algemene vergadering. De gemeente van eerstgeborenen. Maar eerstgeborenen zijn degene die op grond van het erfrecht het volk vertegenwoordigen in de hiërarchie bij God. En die God vertegenwoordigen in de hiërarchie naar het volk toe. De eerstgeborenen in Israël. Dus dat is minstens drie keer. En dan komt er nog een vierde keer, want er staat er die in de hemel is opgeschreven. Want de hemelse bestemming is er alleen voor de gelovigen uit onze dagen. Dat wil zeggen, met Christus als het hoofd en daarmee de eerste van de gemeente. Tot en met alle gelovigen op de dag van de opname van de gemeente. En dan nog twee. Maar dat is de hele gemeente. Nee, net als een nummerie, is het 10, 11? Net als een nummerie, de raad van Alten, waren er 70 en dan nog twee. Of 68 en nog twee, dat wil ik afwezen. Maar doet er niet toe. Doet er nou niet toe. Het gaat om het idee van die gemeente van eerstgeborenen. Een idee dat we het hele Oude Testament door tegenkomen, ook onder de wet enzovoort. En dat is wat God vandaag doet. Hij verzamelt zich die gemeente van eerstgeborenen. Dat zijn wij. En wij zijn niet alleen eerstgeborenen dus. Wij zijn bestemd tot zoonstelling. Daar wisten ze in de dagen van Luther ook niks van hoor. Of had ik Calvijn moeten zeggen. Daarom zitten wij met een vertaling van aanneming tot kinderen. Terwijl er toch echt staat, huiothesis, dat wil zeggen zoonstelling. Kun je gewoon met woordenboeken in de hand, kun je dat zo vinden. Niks moeilijks aan. Maar er staat aanneming tot kinderen. Ze hebben van ons aangenomen kinderen gemaakt. Waarom? Omdat men niet gelooft wat het betekent. Wij zijn gesteld, zullen gesteld worden tot zonen, dat wil zeggen in het eerst geboorterecht gesteld, als erfgenamen en we ontvangen een kroon, koningschap dus en priesterschap. En dat is wat de Heer dan ook zegt, in wat er dan ook staat in Openbaring 1, bladzijde hiervoor. God die ons, Christus die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Vers 6. Daarin zijn we onderweg. En wat God doet vandaag, hij bouwt zijn gemeente. En als het goed is, wij laten ons daarvoor gebruiken. Wij laten ons als levende stenen, beeldspraak hoor, moeilijk hoor. Wij laten ons als levende stenen voegen. Want dat is het goede werkwoord, dat heb ik nagevraagd aan de metselaar. Maar laat ons als levende stenen voegen bij en aan die ene steen om gebouwd te worden tot een priesterlijk volk, een koninklijk priesterdom, 1 Petrus 2. Onder andere dan. Zie? Dat is wat God vandaag doet. Maar er zit meteen aan vast wat hij in de toekomst zal doen. Want in de toekomst zal hij met zijn gemeente verschijnen op de trappen van de Olijfberg. Nou ja, later op de dag, dan loopt het me altijd een beetje door zo. Maar dan zal hij met zijn regering, met zijn volk van koningen en priesters verschijnen boven de Olijfberg. Dan verschijnt eerst de Heer. De engel des Heren, dat is Christus, en terstond verschijnt er dan met de engel des Heren een leger van hemelse heerlegers prijzende God, en dat zijn wij. Nou ja, er staat dat Christus zal komen met zijn vele tienduizenden heiligen, en Hebreeën dat ik net citeerde, hoofdstuk 12, daar staat wij zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen en aan die tienduizenden engelen. Waar we aan toegevoegd zijn. En met die lui zal hij verschijnen in heerlijkheid. We zeggen, dames en heren. Daar ben ik weer. Het heeft 2000 jaar geduurd. Vanwege mijn langmoedigheid en leidzaamheid. Maar daar ben ik weer. En u en ik, wij zullen daarbij zijn. Dat is waar we onderweg zijn. Waarom? Omdat niet in onze dagen dat koninkrijk over de aarde gevestigd zal worden. Op geen enkele manier namelijk. Maar het zal gebeuren in de toekomst. En voor die tijd worden wij hier weggeraapt. Om daarna met hem in heerlijkheid te verschijnen. Want wij moeten eerst onsterfelijkheid aandoen. Alvorens wij dat koninkrijk kunnen beërven. Dat is 1 Korinthe 15. Et cetera, et cetera, et cetera. Maar men is dit kwijt. Ik weet niet wie het was, geloof Johannes de Heer, onder andere dan. Die zei zoiets als, 90%, misschien zei hij 70, hoor, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het grootste deel van de Bijbel gaat daarover. Over de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En ik denk dat het klopt. Ik heb nooit de behoefte om dat uit te rekenen. Dus, hè? Nee. Ik denk ook niet dat je dat kunt uitrekenen, maar de algemene indruk volstaat. Waar het over gaat is over de komst van de mens die de aarde zal onderwerpen en daarover heersen. En aangezien dat niet de eerste Adam was, zal het de laatste Adam zijn. Waarmee meteen verklaard is waarom hij de laatste Adam is en heet. Hij volbrengt wat de eerste had zullen doen. Of wat de eerste meekreeg. En vererfd heeft de generaties door en wat terechtgekomen is bij de Heer Jezus Christus, de laatste Adam, die inderdaad de aarde zal onderwerpen en daarover heersen als de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. Dat is wat gaat gebeuren, dus men kwijt, men gelooft het niet. Het is zo weer kerst en dan moeten we weer lezen uit Lucas 2. En Jozef trok ook op naar Bethlehem. Met Maria, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, enzovoort. En trouwens, in de aankondiging van zijn geboorte stond al, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Wat interesseert geen christen, ja mij wel, maar het interesseert in het algemeen geen christen dat hij zoon van David is. Ze hebben moeite genoeg om te geloven dat hij zoon van God is. Dat is ook moeilijk als je niet weet wat het betekent, toch? Dat weet men niet. En dan zoon van David. Hoezo zoon van David? Nou en? Dat zal ik je vertellen omdat de troon van David vererfd wordt. Dat hebben we via de Franse Revolutie eigenlijk fundamenteel afgeschaft. Dat zulke dingen vererfd worden. Ook al hebben we het in Nederland daarna juist ingevoerd. Maar ja, daar ben je Nederland voor. Maar toen maar weer. Maar nee, wis en waarachtig, hij heeft recht op de troon, niet alleen over Israël, maar over heel de mensheid en over heel de aarde. Op grond van dat hij is de zoon van David, dat is één van zijn adellijke titels. Jezus, gij zoon van David. Heb u die? Je weet wel, Willem, gij zoon van Oranje Nassau. Ik roep maar wat, hè. Want ja, Habsburg, dat vind ik ook weer zo wat. Bovendien zijn die Rooms-Katholiek. Maar de Habsburger, ja, nou goed. Philips II was trouwens een Habsburger, Spaanse Habsburger. Maar die maar terzijde. U begrijpt dat toch? En de heer zelf nam een nog veel hogere titel voor zichzelf. Hij zei, ik ben de zoon des mensen. Niemand begrijpt dat meer. Terwijl er niet veel voor nodig is om te begrijpen wat de titel betekent. Dat betekent zoon van Adam. Erfgenaam van de troon van Adam. Niet alleen maar over Israël, maar over de hele mensheid. En je moet het trouwens weten, want als hij dat niet is, had hij ook niet in uw en mijn plaats en voor de hele mensheid de straf der zonde kunnen dragen. Het is omdat hij het hoofd van de mensheid is. En toen ook was. Hebt u dat? En toen kwam hij, naar hij zei, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En in de toekomst komt hij om gediend te worden. Wis en waarachtig. En we hebben een paar Bijbelboeken. Ik ben er toevallig sinds kort weer een aan het bespreken. De brief van Judas namelijk. We hebben Bijbelboeken waarin uitgebreid wordt gezegd. Ja, maar je hoort nou niks van de Heer. Het lijkt of hij niks doet. En de hele wereld is in opstand tegen hem. Maar vergis je niet. Hij zal een oordeel brengen, hij heeft dat in het verleden gedaan en hij zal het in de toekomst doen. En dat Judas het vertelt, dat is omdat Judas ook nog eens een broer van de Heer Jezus is en dus ook uit het huis en geslacht van David. Uit de koninklijke familie. En hij zegt hetzelfde als wat 2 Petrus zegt, Wat er ook gebeurt, de Heer zal een oordeel brengen. Hij zal een oordeel brengen. Hij heeft in het verleden gedaan over Sodom en over de engelen en waar hij maar een oordeel over bracht. Goddeloze wereld van Noach enzovoort. En hij zal in de toekomst alsnog komen om de levende mensheid te oordelen. Maar men is het helemaal kwijt. Men weet er niks meer van. En dan zijn er nog een heleboel leringen. Die overige dingen die hier genoemd worden, men is ze allemaal kwijt. En andersom, men heeft onderweg leringen opgedaan die men wel kwijt moest. Maar die heeft men gehandhaafd. Nou ja, ik heb niet veel tijd nu, moeten zo pauzeren, maar even iets simpels. Iets heel simpels, sorry. Nee, het is een strijd, het heet de strijd om het avondmaal, zal ik maar zeggen. Die strijd, het is een strijd geweest. Met discussies tussen, en brieven en zo, moeilijke brieven die verdeeldheid brachten tussen Luther en Calvin, en Erasmus en Zwingli, niet te vergeten. Grote Boelinse er ook nog in betrokken was. Nee, Ulrich, die Boelinse. Maar, toen maar. De strijd om het avondmaal. De strijd om dat de Heer zei, dit is mijn vlees, dit is mijn bloed. En ja, ik weet dat ik het nou weer beroerd zeg, maar begrijp u nou waarom zij niet begrepen dat, of niet wilden erkennen, dat weet ik niet, niet wilden erkennen dat gewone, ordinaire, gewone, normale metaforen zijn? Dat wil zeggen, dit is een beeld van mijn vlees, mijn lichaam dus. Dit is een beeld van mijn bloed. Kan je nagaan hoe weinig symboliek men nog kende. En wij maar denken dat die Rooms-Katholieke traditie vol van symboliek is. Ze begrepen er niks van. En er zat dan vast die levende transfiguratie, nee, transsubstantiering heet dat. Transfiguratie, weer wat anders. Transsubstantiatie, dat wil zeggen dat terwijl een gebed of de formule, weet ik veel, werd uitgesproken, een mantra, over het brood en over de ouwel enzovoort, dat dan veranderde in echt het vlees van de Heer Jezus en dat de wijn dan veranderde in echte bloed. Daar kreeg je geen drup van te drinken, dat is veel te duur. Maar we dan, nou goed, dat doet er niet toe. Dat deed de man voor u allen, weet u wel. Nou ja. Maar dat daar zo'n hevige strijd over gevoerd is, terwijl het gewoon symboliek is. Dit is zus en dat is zo. De Heer zei, het licht, ik ben het licht der wereld. Maar u denkt toch niet dat zijn hoofd een soort schemerlamp was of zoiets? Het is toch een metafoor. Waarom begrijpt men dat dan niet? Dit is zus en dat is zo. En dan heb ik het nog niet over wat wij geacht worden te weten. De symboliek van de hele, al die inzettingen rondom de tabernakel enzovoorts. Dus in de meeste kerken is dat volstrekt verboden materie hoor. Zeggen ze, gaat ons veel te ver. Veel te fantastisch allemaal, wat men erover bedacht heeft. Men wil het niet weten. Dit zijn nog simpele dingen natuurlijk. Nou ja, en toen in de loop van het protestantisme is dan toch een beetje uitgelekt van ja, het zijn gewoon metaforen. Maar niet zo hard roepen, want het is een beetje gênant voor de grote mannen die er ruzie over gemaakt hebben. Maar toen hebben ze uitgevonden dat het betekent dat brood en wijn een beeld zijn van lijden en dood. Of dood en lijden, of allebei tegelijk, of wat dan ook maar. Ja, en dan zeg ik, ja, is het nou zo moeilijk te begrijpen dat brood leven is? En bovendien, als je het moet eten, gaat het toch om leven? En dat bloed leven is, en als je het bloed kwijt bent, ben je toch dood? En men heeft het gemaakt tot tekenen van lijden en dood. Terwijl iedereen kan begrijpen, of je nou de Bijbel open hebt of dicht, dat het het tegenovergestelde is. Het is opstandingsleven. In de praktijk. Het is het leven dat hij ons aanreikt. En zegt, hier, alsjeblieft. drinkt alle daaruit enzovoorts. En daarna zei de kerk, nee, niet alle, want dat maakt mij wel uit wie er aan deel mag nemen. Wijn krijg je sowieso niet. En brood, ouweltje is genoeg. Heb je dat? En als dan toch brood moet zijn, dan maar gewoon gezuurd brood. Want van zuurdeesem is men ook vergeten wat de betekenis is. Men is het kwijt en heeft het ook niet teruggevonden. Wat heeft men dan wel bestudeerd in de Bijbel? Nou, alleen dit, dat wat rechtstreeks van toepassing is op onze persoonlijke zaligheid. Gerechtvaardigd te worden uit geloof alleen zonder de werken. En als het daarover gaat, is het belangrijk. En als het daar niet over gaat, is het niet belangrijk. Luther. Ik zeg het zonder te verwijten, maar zo ligt hij. En zo is het gebleven. Men trekt er zich niks van aan. Ik ken iemand wiens naam ik al genoemd heb. Die zei, nou ja, er staat gewoon beker. Dus er kan van alles in zitten. Hoeft niet noodzakelijk wijn te zijn. Ben je toch de weg kwijt? Toch? Hoeveel titels je dan ook hebt, maar dan ben je toch de weg kwijt. Dan ben je serieus. Ze toch een beetje serieus met het woord van God moeten omgaan. Het is leven. Vraag het de Joden die bij de paasviering inderdaad wijn drinken en elkaar toeroepen. Lachaim, op het leven. Op een lang leven eigenlijk betekent het. Beter nog op eeuwig leven. Chaim. Heb u dat? Meervoud, levens. Zo lang mogelijk. Meervoud van uitgestrektheid enzovoort. Lachaim. Natuurlijk, het is een beeld van leven. Maar men is het kwijt. Want men is bij het kruis blijven staan. En daarna hield het op. En ook Luther. Maar hij was niet de eerste en ook zeker ook niet de laatste. Zei, ik heb voorgenomen niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. En dan zegt u, dat staat in de Bijbel. En dan zeg ik, nou lees het dan nog maar eens na. Kijk of je goed gehoord hebt wat ik zei. Want wat er staat is niet, ik heb voorgenomen niets anders te weten, dan Jezus Christus en die gekruist. Dat staat er niet. Ik heb voorgenomen niets anders te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Maar onder anderen, onder de volwassenen, spreek ik verborgenheid, welke bedekt was enzovoort, welke God tevoren bereid heeft tot heerlijkheid van onze eerdewereld was en hoe het maar uit te wachten. Dat is 1 Korinthe 3, 2, 2 geloof ik nog. En waarom was dat onder de Korintiërs? Omdat die Korintiërs dat woord des kruises niet accepteerden. Wel het historisch feit, maar niet de consequentie. Net als in onze dagen, want de consequentie is, als één voor allen gestorven is, zijn wij allen gestorven. Maar dat willen wij niet. En dus wordt dat kruis de frustratie van het christendom. En daarom loopt men ermee rond en denken buitenstaanders, het is het embleem van het christendom. Nee, het is de frustratie van het christendom. En binnen het de Romeinse kerk al helemaal, daar hangt hij nog steeds aan dat kruis. Is niet verder gekomen. En in de reformatie, oké, daar heeft men hem dan van het kruis afgehaald. Maar het blijft toch bij het kruis. Maar hij leeft. Hij is aan de rechterhand Gods. En hij woont in ons en hij bouwt zijn gemeente. En dat doet hij niet door iets abstracts te bouwen. Hij bouwt u en mij. En samen zijn we daarmee de gemeente. Maar hij doet een werk aan en ieder van ons, was de bedoeling. En wat doen wij? We redeneren het weg. We zeggen, nou, het is een beeld van lijden en dood. Nee, het is een beeld wat hij vandaag doet. Nog anders gezegd, hij is sinds zijn opstanding de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En wat deed Melchizedek? Hij bracht voort brood en wijn. Hoe moeilijk kan het wezen? Gaf leven. En weet je wat hij nog meer deed? Hij ontving tienden. Dat wil zeggen, er werd duidelijk bepaald wie de hoogste in rang was. Want Melchizedek was hoger dan Abraham. Dat laat zich raden. Het was gewoon de Heer zelf. Die onder meer namen en titels verschijnt overigens. Maar vooruit. Er is niks moeilijks aan. Maar waarom weet men niet wie Melchizedek is, gaat hij weer. Omdat men niet weet wat Christus vandaag doet. Men is het kwijt en men heeft het niet alsnog uit de Bijbel gehaald. Waarom ook? We hadden toch de paus. En nu toch een andere kerk. Die Christus vertegenwoordigt op aarde. Wij zijn toch de representanten van zijn koninkrijk hier. Dat hoef je niet zelf te doen. Nee, maar hij gaat niks representeren hier in de wereld. Of zijn koninkrijk niet zelf en wij doen het ook niet. Wij worden getrokken uit de wereld, wij worden overgeplant, getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wij wandelen in het licht terwijl de wereld in duisternis is en vanuit een verlichte positie roepen we van, als je de Heer wil dienen, Heer verzamelen. Het is maar één stap, het is niet zo ver tot Jezus. Hoort Jezus nood, u komt tot het feest, komt alle dingen zijn gereed in de bruiloftzaal. En ik stel me voor dat daar veel lichten zijn in die zaal, dat het waarschijnlijk trouwens ook een opperzaal was, om waar eens wat Bijbelse dingen door elkaar te gooien enzovoort. Maar dat weet men allemaal niet. En toen had men een Bijbel, maar toen heeft men hem dichtgelaten. Gelijk het is te deze dagen in de praktijk. En dat is de tragiek van het christendom. Het wil altijd maar in de wereld iets betekenen, terwijl de Bijbel zich gaat uit, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. En dat wil men niet. Maar dat is de weg. In navolging van Christus, opdat men ook met hem zou verheerlijkt worden. Hebben jullie die? Nou, straks hebben we het nog over een hele reeks van dingen. De onderwerpen, Bijbelse onderwerpen, die men is kwijtgeraakt. En dat zijn heus heel fundamentele zaken. Ik vind het van belang om dat te weten, omdat dat licht werpt op al die oppervlakkige discussies over Bijbelteksten en woordjes en komma's en al dat soort dingen meer. Daar gaat het nooit om. Daar zit wat achter. En wat erachter steekt zijn fundamentele Bijbelse leringen die men op een of andere manier is kwijtgeraakt en soms zelfs bewust heeft achtergelaten. Maar daarover meer in een volgende sessie.